Ik wilde vanavond, zoals ik had aangekondigd, prediker 6 in elk geval proberen te bespreken. Prediker 6. Natuurlijk komen er weer gedachten en ideeën naar voren die we al eerder hebben gezien. Maar ja, als we zo'n hoofdstuk kijken, dan we proberen het een beetje in het verband te zien. En dan komen sommige gedachten natuurlijk wel weer terug. Ook bij het lezen van prediker 6. Dan aan de ene kant, dat heb ik bij het hele boek prediker. Dan zit ik soms op het puntje van mijn stoel en dan denk ik van ja, nou heeft hij het begrepen. Nou snapt Kohelet waar het over gaat. En dan zit er opeens weer een draai in. En dan denk je van wat is het toch een somberheid allemaal. Ik weet niet of je snapt wat ik bedoel, maar de ene keer denk je van ja, nog één zinnetje en dan hebben we het. Dat hebben we ook in prediker 6 weer. En dan geeft hij er op een gegeven moment weer een draai aan en dan val je weer helemaal terug in al die ijdelheid en die leegheid onder de zon. Nou, laten we proberen in het positieve te blijven, ook vanavond. En te zien dat het allemaal niet zo kwaad is en misschien ook niet zo is bedoeld door prediker. We moeten beseffen dat als prediker, dus Kohelet, als die al deze dingen schrijft over ijdelheid en ijdelheden, dat het niet zomaar iemand is die dit schrijft. Ja, het is iemand die letterlijk alles kon krijgen wat zijn hartje begeerde. Hij was koning en hij kon doen en laten wat hij wilde. Hij had rijkdommen. Hij hoefde eigenlijk ook helemaal niet meer te werken. Als hij daar geen zin in had, hij kon overal om vragen en zijn dienaren die zorgden wel voor hem. En toch, als het Salomo is, en daar gaan we vanuit dat Kohelet dat dezelfde is als de zoon van David. En toch zie je tegelijkertijd een mens met een enorme leegte in zijn hart. Gewoon, en daar gaat het vanavond eigenlijk over. Die leegte die maar niet vervuld kon krijgen, lijkt het wel. Hij kon maar niet verzadigd worden. Dus het is niet een arme man die de strijd met het leven aan moet gaan, om de strijd om zijn eigen bestaan, om zijn hoofd boven water te houden. Nee, het is iemand die gewoon eigenlijk alles al heeft wat hij maar zou kunnen begeren. Hij hoeft niet de strijd om het bestaan te voeren. Maar tegelijkertijd zie je een man die er eigenlijk heel ellendig aan toe is. Laten we eerst het hoofdstuk lezen. Er is een kwaad dat ik gezien heb onder de zon. En het is veel onder de mensen. Daar staat, het is veel op de mens, op Ha-Adam, op de Adam. Ja, er staat ook geen meervoud, het gaat over Adam. Een man aan wie God gegeven heeft rijkdom, goederen en eer. En hij heeft voor zijn ziel aan geen ding gebrek, van alles wat hij begeert. En God geeft hem de macht niet om daarvan te eten, maar dat een vreemd man dat opeet. Dit is ook ijdelheid en een kwade smart. Indien een man 100 kinderen gewon en veel jaren leefde, zodat de dagen van zijn jaren veel waren, doch zijn ziel niet verzadigd werd van het goed, van het goede, en hij ook geen begrafenis had, ik zeg dat een misdracht beter is dan hij. Want met ijdelheid komt hij, dat is die misdracht, om de een of andere reden staat er in mijn vertaling het woordje zij, maar er wordt duidelijk verwezen naar die misdracht en dat is mannelijk. Want met ijdelheid komt hij en in duisternis gaat hij weg en met duisternis wordt zijn naam bedekt. Ook heeft hij de zon niet gezien, nog bekend. Hij heeft meer rust dan hij. Ja, dus die misdracht, dat ongeboren kind, die heeft meer rust dan de man die niet verzadigd kan worden in zijn ziel. Ja, al leefde hij schoon 2000 jaren en het goede niet zag, gaan zij niet allen naar één plaats? Al de arbeid, het gezwoeg is het eigenlijk, het gezwoeg van de mens. Weer, hier staat ook weer Adam trouwens. Ja, het gezwoeg van de mens is voor zijn mond. En nochtans wordt de begeerlijkheid niet vervuld. Begeerlijkheid is hier ook weer, sorry dat ik een beetje op de vertaling inga, maar volgens mij is het belangrijk. Er staat hier nefesh, dat is de ziel. Dus om de een of andere reden is daar, die ziel wordt met begeerlijkheid vertaald. Tenminste in mijn vertaling. Maar ik hou het liever gewoon op ziel, omdat die ziel, die speelt de nefesh, die speelt gewoon een behoorlijke rol in dit hoofdstuk. Want wat heeft de wijze meer dan de zot? Wat heeft de arme meer die voor de levende weet te wandelen? Beter is het aanzien van de ogen dan het wandelen van de ziel. Ja, dan heb je weer hetzelfde woord, de nefesh. Dit is ook ijdelheid en kwelling van de geest. Of het najagen van wind, zoals we ook hebben gezien. Wat ook iemand zei, alreede is zijn naam genoemd. En het is bekend dat hij een mens, Adam, hij is Adam. Dat hij niet kan rechten met die sterker is dan hij. Voorwaar, er zijn veel dingen die de ijdelheid vermeerderen. Wat heeft de mens te meer daarvan? Ja, wat is het voordeel voor Adam? Ja, er staat ook weer Adam. Want wie weet wat goed is voor de mens in dit leven, gedurende het getal der dagen van het leven van zijn ijdelheid, welke hij doorbrengt als een schaduw? Want wie kan de mens aanzeggen wat na hem wezen zal onder de zon? Ja, het is weer een heleboel. Het eindigt met een belangrijke vraag. Misschien is dat wel de belangrijkste vraag. Misschien wel de allerbelangrijkste vraag in het hele boek Prediker. Vers 12. Want wie weet wat goed is voor de mens in dit leven? Wat is het goede? We hebben al een paar keer stilgestaan bij het goede genieten. Weet je nog, dat we daar hebben van eten, drinken en het goede genieten. En dat is niet hetzelfde als eten, drinken en vrolijk zijn. Of zomaar van pluk de dag. Nee, het is je eet en je drinkt, want daarmee blijf je in leven. En het goede zien. En het goede, dat heeft dan niet betrekking met op het eten en het drinken en op het dagelijkse leven. Nee, dat goede zien, dat is het goede voor Gods aangezicht. Het goed wat ons wel verzadigt. Het goede waar we wel blij van worden en rustig onder worden. Waarin we wel vreugde kunnen beleven. Ja, dat is volgens mij ook in dit hoofdstuk weer het goede. Nou, laten we gewoon eerst de tekst doorlezen. En dan zal ik gewoon bij de tekst hier en daar wat aandachtspunten proberen te geven. Er is een kwaad dat ik gezien heb onder de zon. Dat kwaad, dat is ra. En dat staat tegenover goed. Ja, dus je hebt ra, dat is het kwade. En je hebt tof, dat is het goede. En het hoofdstuk hier begint met een kwaad dat ik gezien heb onder de zon. En het eindigt met vers 12. Ja, maar wat we zien dus het kwade, maar wie kan er dan zeggen wat het goede is voor de mens? Ja, dat kwaad dat hij gezien heeft, dat is veel op Adam, op de mens. En wat is dan dat kwade wat hij gezien heeft? Nou, dat is een man aan wie God een heleboel dingen heeft uitgedeeld. Het zou dus Kohelet zelf kunnen zijn. Rijkdom, goederen en eer en heerlijkheid. Nou, dat is allemaal wat hij had. Ja, hij had een enorme rijkdom. Hij had heel veel goederen. En hij had natuurlijk de eer, ja, niet alleen in Israël, maar in de vele landen rondom. Ze roemden de heerlijkheid van Salomo. Omdat God hem al die dingen had gegeven. En daar zit op zich niet het probleem. Ja, hij heeft voor zijn ziel aan geen ding gebrek. Ja, niets ontbreekt hem. Voor zijn nefesh. Van alles wat hij begeert. En God heeft hem de macht niet om daarvan te eten. Maar dat een vreemd man dat opeet. Dit is ook ijdelheid en een kwade smart. Ik weet niet zeker wat dat betekent. Maar ik denk dat het in relatie staat met het laatste wat we hebben gelezen in dit hoofdstuk. Wie kan een mens aanzeggen wat na hem zijn zal onder de zon? Ja, ook Salomo, ook Kohelet gaat sterven. En al zijn rijkdom en al zijn eer en al zijn goederen, die worden aan een vreemde nagelaten. Iemand die niet kent. Ja, in de loop van de eeuwen dan is een ander die al zijn rijkdommen gaat gebruiken. Ik weet niet zeker of dat de betekenis is van dit vers, maar het lijkt me waarschijnlijk. Ja, voor degene die na hem komen. Dat is een gedachte die we al eerder hebben gezien in Prediker. Indien een man 100 kinderen gewon en veel jaren leefde, zodat de dagen van zijn jaren veel waren, doch zijn ziel, zijn nefesh, niet verzadigd werd van het goede, en hij ook geen begrafenis had, ik zeg dat een misdracht beter is dan hij. Het gaat hier over de mens die voor wie zijn ziel geen gebrek had. Aan zijn ziel was geen gebrek. Maar zijn ziel was niet verzadigd met het goede. Er worden dus twee dingen gezegd. Ja, in dat eerste vers 2. Hij heeft voor zijn ziel aan geen ding gebrek. Het ontbreekt zijn nefesh aan niets. Om gewoon het leven te leiden wat hij zou willen leiden. En toch, zijn ziel is niet verzadigd van het goede. Daar heb je weer het toof. En dat toof, dat is dus dat goede van wie weet nou wat dat goede is. En wie kan nou tegen die mens in dit leven zeggen wat dat goede is. En daar is hij eigenlijk de hele tijd naar op zoek. Dat geen gebrek of gebrek hebben, dat is iets wat je ook nog een keer tegenkomt in Prediker. Dat is in Prediker 10. En dat is denk ik wel een belangrijk gegeven, Prediker 10 vers 3. Ook wanneer de dwaas op de weg wandelt, zijn hart ontbreekt hem. En hij zegt tot een ieder dat hij dwaas is. Dus de dwaasheid, dat is het ontbreken van het hart. En daar lijkt het hier over te gaan ook, het ontbreken van het hart. Dat is een uitdrukking, die kom je in de spreuken, kom je die achter elkaar tegen. We gaan ze niet allemaal lezen, je kunt ze vrij makkelijk zelf opzoeken. Maar misschien goed om eventjes naar te kijken waar dat staat. Dat van dat ontbreken van het hart. Ik moet even kijken waar ik dat heb opgeschreven. Dat wordt in Prediker. In Spreuken wordt dat vertaald met de verstandeloze. Ik moest even zoeken waar ik het had staan, want ik ken die teksten niet allemaal uit mijn hoofd. Spreuken 6 vers 32. En we hebben het dus over het ontbreken. Um, Dan gaat het over overspel. Die met een vrouw overspel doet, is verstandeloos. Dat is, het ontbreekt hem aan hart, staat er eigenlijk. Het ontbreken van hart, leef. Zonder verstand. Hij verderft zijn ziel die dat doet. Spreuken 7. Vers 7. En ik zag onder de slechten. Ik merkte onder de jonge gezellen een verstandeloze jongeling. Een jongeling aan wie het hart ontbrak. Die geen hart had, zou je bijna kunnen zeggen. Voorbijgaande op de straat, nevens haar hoek en hij trad op de weg naar huis. Nou, je begrijpt, deze jongeling die heeft ook een hart vol overspel. Nou, zoals je spreuken zo doorleest. Bijvoorbeeld ook spreuken 9, vers 4. Wie is slecht? Hij keerde zich herwaarts tot de verstandeloze, zegt zij, dat is de wijsheid. Komt, eet van mijn brood, drinkt van de wijn die ik gemengd heb en verlaat de slechtigheden en leef en treedt in de weg van het verstand. Ja, dus de verstandeloze is ook hier weer degene die het hart ontbreekt. En ik denk dat Kohelet hier zegt in prediker 6, daar zullen we weer naartoe gaan. We gaan niet al die teksten in spreuken langs. Maar je kunt voor je nefesh aan geen ding gebrek hebben van al de goederen van deze wereld, aan eer en heerlijkheid. Maar als het je aan hart ontbreekt, dan ben je een dwaas, dan ben je een verstandeloze. En dan wordt je nefesh niet verzadigd van het goede. Dat is een beetje de link die ik hier leg met dat verzadigd worden en dat niks ontbreken. Dus Kohelet die heeft het hier over iemand die aan geen ding gebrek heeft, behalve aan verstand in zijn hart. Aan kennis van het goede zou je ook kunnen zeggen. En dan zegt hij zelfs van, al zou hij 100 kinderen verwekken, al zou hij een paar duizend jaar leven, en hij zou niet verzadigd worden van het goede, zijn ziel, zijn nerven zou niet verzadigd worden van het goede, het was maar beter als hij er helemaal nooit was geweest. Ja, een misdracht is beter dan hij. Ja, die heeft tenminste de zon nooit aanschouwd. Die heeft meer rust dan deze persoon. Ja, dus in vers 6 zie je ook weer. Ja, al leefde hij schoon 2x1000 jaren en het goede niet zag, gaan ze niet alle naar één plaats? Ja, ze gaan allemaal naar het graf. Het goede niet zag, daar heb je het weer. Dus, en hier zit ik dan op het puntje van mijn stoel. Dat weet Kohelet dus, van dat het goede moet zien. Maar dan eindigt hij weer met die vraag. Ja, want wie weet nou wat het goede is voor een mens? Ja, dan, dus aan de ene kant zegt hij van, je moet verzadigd worden met het goede. Dat is goed voor je ziel. En tegelijkertijd zegt hij, wie gaat ons nou vertellen wat het goede is? Snap je een beetje die strijd die ik dan soms zelf voelde? Aan de ene kant denk ik van, ja, nog één zinnetje en dan zijn we er. En dan, maar dan eindigt hij dat hoofdstuk weer, ja, wie gaat het ons vertellen? Wie gaat ons nou dat goede vertellen? Nou, dat gebrek hebben, als je daar wat verder naar zoekt en over nadenkt, dan weten we waar, en dat had Kohelet ook kunnen weten, waar dat goede vandaan komt. Bijvoorbeeld in de uittocht, in de woestijn, voor Israël, in Exodus, dan begint Israël op een gegeven moment te klagen omdat ze geen voedsel hebben. Ze hebben helemaal niks meer te eten en te drinken. En dan moet Mozes het natuurlijk ontgelden. En wat gebeurt er dan? Dan regent het manna in de woestijn. Dat kunnen we lezen in Exodus 16. En wat lezen we dan over dat manna? Vers 17, Exodus 16, vers 17. En de kinderen van Israël deden al zo, zoals wat de Heer gezegd had, alles verzamelen voor één dag. De een veel en de ander weinig, dat verzamelden ze. Doch als zij het met de gomen maten, zat hij die veel verzameld had, niets over. En die weinig verzameld had, ontbrak niets. Het ontbrak hem niets. Het ontbrak de kinderen van Israël helemaal aan niets. Aan dat brood des levens wat de Heere gaf. Het was brood wat naar beneden kwam, van God vandaan. En dan moeten we dit natuurlijk samen lezen met Johannes 6 later. Wanneer het werkelijke brood, wat ons verzadigt, waar we nooit meer honger van zullen hebben. En als we drinken uit die put, in Johannes 4, weet je wel, die vrouw die bij de put van Jacob zit. En die geef mij dat drinken, want de Heer had gezegd, als je daarvan drinkt, dan zul je nooit meer dorst hebben. Dat is de verzadiging van het goede. En dan kijken we dus door al dat eten en drinken heen. Dat zie je hier in Exodus 16 mooi terug. En natuurlijk die wonderlijke psalm van de Heer is mijn herder, psalm 23... Psalm 23, een psalm van David, de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Ja, en dan gaat het niet alleen maar over de rijkdommen van de wereld. Nee, het feit dat de Heere de herder is en hij leidt je daar waar je naartoe gaat. Ja, hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, mijn nefesh. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Om zijn naams wil. En dan zegt hij zelfs, al ging ik ook in een dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Daar heb je het weer. Dat is de verzadiging van de nefesh. De Heer is erbij. Overal, waar je ook gaat. En dan spreekt vers 6 natuurlijk voor zich, immers zullen mij het goede, tof, ja, dat is het goede wat we in Prediker ook vinden, en de weldadigheid volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heer blijven in lengte van dagen. Nou, deze psalmdichter, David, die heeft, toen hij die psalm 23 zo dichtte, heeft hij echt niet aan Kohelet gedacht. En ook die gedachte niet gehad, terwijl hij die psalm dichten was hij vol van het goede. Hij was verzadigd van het goede voor zijn nefesh. Ik denk dat hij geen eens dacht aan al de rijkdommen die hij had. Ja, want hij had een veel grotere rijkdom, een veel grotere eer en heerlijkheid, namelijk de Heer zelf. Psalm 34. Dat is wel een klein beetje een koppeling naar de vorige keer. We hebben wel als thema gehad, vrees God. En in Psalm 34, vers 10 lezen we, vrees de Heer, gij zijn heiligen, want die hem vrezen, hebben geen gebrek. En denk er dan maar achter, die hebben geen gebrek aan het goede. Ja, die zien het goede. Nou, als het klopt, zoals ik dit nu zeg, tenminste ik denk dat Kohelet een beetje in deze richting zat te denken, dan begrijpen we vers 7 ook. Al de arbeid, dat is het zwoegen van de mens, van Adam, is voor zijn mond, ja, om te eten en te drinken. En nochtans wordt de nefesh niet vervuld, volgemaakt. Dat is het woord hier. Dat prachtige woordje volmaken. De nefesh wordt niet volgemaakt. Ik ben er niet helemaal uit wat dan vers 9 betekent. En ook van 8, wat heeft de wijze meer dan de zot? Wat is het voordeel van de wijze dan de zot? Dat weet Kohelet dus kennelijk niet. En wat heeft de arme meer? Wat is het voordeel voor de arme dan die voor de levende weet te wandelen? Beter is het aanzien van de ogen dan het wandelen van de nefesh. Het klinkt mij een beetje van laat de begeerte niet de overhand nemen bij het zien van de dingen, van de dingen om je heen. Zo klinkt het mij. Dus je ziet de dingen die begeerlijk zijn, maar laat die begeerte, laat de ziel daar niet naar uitgaan. Want de ziel wordt verzadigd, wordt volgemaakt met iets anders dan de dingen die wij kunnen zien. Het is niet verkeerd om naar de dingen te kijken, want je zal wel moeten om te leven, maar laat de ziel er niet door afgetrokken worden. Ik weet niet of dat klopt, het is gewoon een heel, heel moeilijk zinnetje wat er staat, maar zo klinkt het een beetje. Voorwaar, er zijn veel dingen die de ijdelheid vermeerderen, dat is vers 11 dan. En dan dus die vraag, want wie weet wat goed is voor de mens in dit leven? Nou, is daar een antwoord op? Is daar een antwoord op? Zijn er zielen die verzadigd worden? Nou, weer even terug naar de psalmen. Psalm 63. Psalm 63. Dat is ook weer een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel, dat is dus mijn nefesh, dorst naar u. En mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat, zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer, uw kracht en uw heerlijkheid. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven. In uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden. En mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik aan u gedenk, op mijn lege steden, zo peins ik aan u in de nacht waken. Want u bent mij een hulp geweest. En in de schaduw van uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Nou, dat is nog eens een gezicht wat David hier ziet. Zijn ziel, zijn nefesh, die verzadigd wordt. Alleen maar als hij aan God zelf denkt, aan het goede denkt. Soms denk ik wel eens, Kohelet, je had een beetje beter naar je vader moeten luisteren. Je had die psalmen van je vader moeten lezen en moeten zingen. Kohelet, je hebt die tempel wel gebouwd, maar David die is in het heiligdom geweest, dat is natuurlijk nog de tabernakel. En die wandelde kennelijk dus in de gemeenschap met de Heere. En die was vol van het goede. Ja, mijn ziel zou met smeer en vettigheid, nou ja, het klinkt al helemaal vol natuurlijk, verzadigd worden. En mijn mond zou roemen en vrolijk zingende lippen. Kijk eens naar Psalm 107. Dat is die psalm. Met dat refrein erin. Ja, dat ze benauwd waren. Dat de Heer dan hun verlost. Vers 6 bijvoorbeeld. Dat is de eerste keer van dat refrein. Doch roepende tot de Heer in de benauwdheid die ze hadden. Heeft hij hen gered uit hun angsten. En dat komt iedere keer terug. Dat is het refrein van de psalm 107. En we gaan nu niet die hele psalm lezen. Maar vers 9. Want hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met goed vervuld. De nefesh, de dorstige ziel, verzadigd en de hongerige ziel met goed vervuld. Hier heb je ze alle twee samen. De ziel die wordt verzadigd En de ziel die wordt volgemaakt. Ja, die vol. En waarmee? Nou, dat is met de goede tierenheid van de Heer. Dat zie je in vers 8. En weer een linkje naar Psalm 23. Die in duisternis en de schaduw van de dood zaten, gebonden met verdrukking en ijzer, omdat zij weerspannig waren geweest tegen Gods geboden en de raad van de Allerhoogste onwaardig verworpen hadden. Het zijn die mensen die dan dorstig en hongerig met het goede worden volgemaakt. Ja, David die moet op de een of andere manier iets meer hebben gezien als we die psalmen zo lezen. En dat goede waar Kohelet maar zijn hand niet op kan leggen. Waar je dus iedere keer denkt, ja, nou komt het. En dan, nou ja, wie is dat nou? Nou, volgens mij is het David die ons wil wijzen op Jesaja 53. En Jesaja 53, dat is natuurlijk een heel specifiek hoofdstuk over de dienstknecht. Maar heel veel van aspecten van Jesaja 53 kom je ook in de psalmen tegen. De lijdende knecht van de Heer en ook de verhoogde knecht van de Heer. De psalmen gaan er helemaal over. Psalmen zijn messiaans. Psalmen zien niet op het hier en het nu. Ja, ook wel op het hier en het nu. Maar het hier en het nu wat genoten wordt in de Messias. In God. En Jesaja 53... daar gaat het dus over de Christus, dat kunnen we in de evangelie nalezen. Ja, je weet nog wel als Filippus bij de kameling loopt in de woestijn, die weer teruggaat naar Ethiopië, dan vraagt Filippus aan die kameling van, weet je nou eigenlijk wel wat je zit te lezen? En toen zat hij dit hoofdstuk te lezen. En dan zegt hij, ja, hoe kan ik dat weten? Je zou bijna de vraag van de kameling in de mond, of de vraag van Kohelet in de mond van die kameling kunnen leggen. Ja, hoe kan ik dat nou weten? Wie kan mij het goede doen zien als ik geen uitlegger heb? Als niemand het mij vertelt? Ja, wie zegt mij nou waar Jesaja 53 over gaat? Nou, dan gaat Filippus het uitleggen en dan verkondigt hij hem, Jezus staat er. Ja, dus we hebben op getuigenis van de apostelen en de discipelen weten we dat Jesaja 53 zeker weten over Christus gaat. Nou, en wat staat er dan onder andere? Vers 11. Om de arbeid van zijn ziel. Of de arbeid van zijn ziel. Het zwoegen van zijn ziel. Daar staat hetzelfde woord weer. Het zwoegen. Niet zomaar werk, nee. Het zwoegen van zijn ziel. Zal hij het zien en verzadigd worden. En door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is gesteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Het mooie is, althans, ik vind het best mooi in relatie tot Prediker 6. Dat woordje na hem, daar had Kohelet geen antwoord op, van wie er na hem zal komen. En hier, deze Christus die sterft, die zijn graf bij de rijken heeft. Die zal zaad zien, die zal zien wat er na hem zijn zal. Ja, na hem, na de Christus, is het eeuwige leven. Het leven van de toekomende eeuw. En daarom zal hij een deel geven van velen. Hij zal de machtigen als een roof delen. En dat is weer die wonderlijke tegenstelling die we nou in het evangelie zien. Prediker die was op zoek naar het goede, wat de nefesh, zijn ziel, kon verzadigen. En een ziel die vervuld, volgemaakt kon worden. En wat was de tegengestelde van volmaken? weten we nog? Dus ontledigen, leegmaken. En Christus, met het doel om mensen zoals wij die met een lege ziel rondlopen, die heeft zichzelf eerst leeggemaakt. Dat staat in Filippenzen 2. Ja, hij heeft zich ontdaan van al zijn heerlijkheid. Hij heeft zich leeggemaakt, ontledigd. En hoe ver heeft hij zich ontledigd? Nou, hij ging door het leven als een misdadiger. Als iemand die de dood waard was. En tot zover heeft hij geleden, tot aan de dood van het kruis. Leeggemaakt. En God heeft hem toen verhoogd. En een naam gegeven, boven alle naam. Ja, ook Filippenzen 2. Nou, ik citeer het niet, maar daar heb ik het nu over. En door dat lijden en sterven van hem heen, dat leegmaken heen, wordt onze leegte, als we zien op het goede, want hij is natuurlijk het goede, moet in Prediker kunnen we de Christus ook lezen, dit is waar Kohelet naar op zoek was. Naar iets wat vreugde, verzadiging van de ziel weet. Nou, en als je iets kent van een lege ziel, die het gemis van een doel in je leven, dan weet je ook het gemis van Kohelet. En dan weten we nu ook waar we moeten zoeken om dat gemis opgevuld te krijgen. En dat is in Christus, in hem alleen. Hij die zichzelf heeft ontledigd en ons verzadigt, onze ziel verzadigt en volmaakt. En ja, als dat nou maar altijd aanwezig is in ons leven, in ons wezen, in ons denken. Want ook in de dagen van Paulus zaten mensen daar natuurlijk mee. En dat is een tekst die ik al eerder in dit verband heb aangehaald. In het laatste stukje van 1 Korinthe 15. Maar Gode zij dank die ons overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk van de Heer, als die weet dat uw arbeid niet ijdel, niet leeg is in de Heer. In wat wij ook doen, wat voor taak je in het leven momenteel ook hebt. Als we dat doen in de Heer, in de wetenschap dat hij ons de verzadiging en de volheid van onze ziel is. Dan weten we ook, gewoon op grond van het woord wat er staat, dat dat niet ijdel is in de Heer. En dan mogen we een leven leiden in afhankelijkheid van hem, in vreugde van hem, en zonder die pijn waar Kohelet het iedere keer over heeft. Dus ja, als we dus nu kijken naar Kohelet, dan zit ik echt weer in Prediker 6 vers 12 zit ik eigenlijk weer op het randje van mijn stoel. Want wie weet wat het goede is voor een mens? Ja, ik, denk ik dan. Ja, jullie ook natuurlijk. Ja, we weten wat het goede is voor een mens. Christus, die is gekruisigd gestorven, de Messias. Hij die komt om alle dingen recht te zetten. En die een schepping gaat maken waarheen helemaal geen doelloosheid meer is. En als we iets van het geheimenis kennen, dan begrijpen we dat het niet alleen gaat over mensen. Dan gaat het ook over de overheden en de machten. Dan gaat het over de hele kosmos die gaat schitteren en heerlijk zijn van zijn naam. En dan is er geen ijdelheid en leegheid meer. Wie weet wat goed is voor de mens? Ja, verdraai het nog toe. Kohelet, luister nou toch naar papa, naar David. En dan is het geen vraag meer. Tot hier voor vanavond, denk ik maar.